Wat kunnen die mooie meiden mooi zingen, hè? Jullie krijgen een hele moeilijk half uur, moet ik zeggen. Ten eerste, ik kom uit Amerika, dus ik spreek met kromme Nederlands. Dat moeten jullie allemaal aanhoren. Ten tweede, die scholen gaan beginnen. En als scholen gaan weer beginnen, dat betekent vakantie is voorbij. En dat betekent, je krijgt praktische opdrachten. Betekent ook dat je krijgt huiswerk. En vanochtend krijgen jullie allebei. Dus het spijt me, maar mooier kan ik het niet maken. Dus het wordt een beetje zwaar vanochtend. Vanochtend gaan we het over eenheid hebben. Onder andere over relaties en liefde voor de ander. Relaties en liefde zijn een van de belangrijkste onderdelen van ons bestaan. Iets wat ons als mensen veel bezighoudt. En ik heb begrepen dat het zelfs vanaf het allerbegin in het Hof van Eden een rol speelde. Eva vroeg, hou je nog wel van me, Adam? Adam antwoordde, van wie anders? In onze levens hebben we te maken met bergtoppen, maar ook met veel dieptes. Misschien ben je deze week op de bergtop mooi, prachtig. Maar je zal een keertje in de komende tijd moeilijkheden ervaren. Dingen gaan heel anders dan we hopen en verwachten. En dat zeg ik heel vaak tegen mijn vrouw en kinderen. Van, nou, geniet als alles goed gaat. Het zal niet lang zo blijven. Er komt iets tussen. Met een kind, met wat dan ook. Ja. Soms ervaren we moeilijke tijden. Kunnen we dat eerste dia? Ja. Soms zijn er stormen en overstromingen in het leven. Moeilijkheden van allerlei soorten. Soms komen stormen en overstromingen onverwacht over ons heen, omdat we leven in een onvolkomen, ziek en zondige wereld. In moeilijkheden hebben we elkaar nodig. Maar er is helaas vaak een probleem met ons als mensen, ook als christenen. Wij hebben vaak oneenigheden of ruzie met anderen. Daar worstel ik ook soms mee. Ik preek ook tegen mezelf vanochtend. Dus dan weten jullie dat. Onze tekst vanochtend is uit Efeze 4, 1 tot en met 6. Efeze 4, 1 tot en met 6. En ik lees vanuit de MBW 21. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof. Eén doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Ik ga beginnen met een eerste beetje achtergrond. De brief van de Efezers is waarschijnlijk een rondzendbrief om christenen te bemoedigen in de Romeinse provincie van Azië. Dat is hedendaags Turkije. En Efeze was de belangrijkste stad daar. Dus daarom de Efezebrief. En de thema's van deze brief zijn zegeningen in Christus, Gods eeuwige bedoeling voor zijn kerk en Gods doel om alles onder het gezag van Jezus Christus te brengen. Gods oorspronkelijke doel was een communiteit van liefde, harmonie en orde. Maar er kwamen wat problemen. Er was rebellie in de onzichtbare wereld, opstand van Satan en zijn engelen en rebellie in de zichtbare wereld. Mensen ook in opstand. Als we denken aan Adam en Eva, de zondeval van de dagen van Noach tot vandaag, zijn er ruzies, rebellie, zonde. De resultaat natuurlijk is ondergang, vernietiging, chaos. En helaas is er een scheiding ontstaan op aarde tussen mensen en God. En ook een scheiding tussen mensen onderling. Dat zijn twee grote problemen op deze aardbol. Jaren geleden zat ik in een bus in Zuid-Indië. En een man kwam in de bus en we begonnen over het geloof te praten. En die man zei, ja, ik vind het heel makkelijk. Eigenlijk, all you need is love. Je hebt alleen liefde nodig. En ik zei, ja, dat is goed. Maar ik zei, ik vind het ietsjes genuanceerder. En ik vroeg hem, ik zei, did you lock your house when you left this morning? Heb je je huis op slot gedaan vanochtend? Wij hebben een groot probleem. Wij als mensen kunnen elkaar niet vertrouwen. Hebben jullie je huis op slot gedaan vanochtend? Nee? Oké. Nou, misschien woon je in een heel mooi gebied. Ik begreep, er zijn sommige plekken in Nederland dat je kan dat nog doen. Maar bij ons in de wijk doen we dat niet. Er is een groot probleem. Wij als mensen kunnen elkaar niet vertrouwen. We hebben hulp nodig. We hebben eigenlijk een redder nodig. Niemand van ons kan de scheiding overbruggen. Alleen God kan dat doen door zijn Zoon Jezus Christus. God heeft een geweldig, alomvattend plan, een kosmisch plan, om alles in het universum onder de heerschappij van Jezus Christus te brengen. Dat zien we in deze brief van Paulus. Ik wil heel snel doorheen fietsen door de structuur van deze brief. Luister goed, het heeft ook te maken met jullie huiswerk. Hoofdstuk 1 gaat over de zegeningen in Christus. Hoofdstuk 2, de eerste 10 versen, gaan over verzoening tussen God en de mens. En het is zo mooi, ik vind Jezus is eigenlijk de brug tussen God en de mens. En als je kijkt naar het kruis, je ziet een balk, dat gaat zo. En denk even aan God daarboven, de mens beneden. En er is een scheiding, maar er is één die heeft dat overbrugd. Dat is Jezus Christus. Efeze 2, 11 tot 22 gaat over verzoening tussen mensen. Verzoening tussen Joden en niet-Joden. Samengebracht in één gezin. En dat zien we ook op het kruis. We zien ook een balk zo. En die scheiding tussen mensen wordt ook overbrugd door Jezus Christus. Is dat niet een mooi voorbeeld? Jezus Christus overbrugt de scheiding tussen God en de mens en tussen mensen onderling. Hoofdstuk 3, Paulus onthult het mysterie van het evangelie. En dan volgt een geweldig gebed dat God zal zijn werk voltooien en dat gelovigen zullen Gods liefde in alle dimensies ervaren. Hoofdstuk 1 tot en met 3 is de doctrine, de theorie. En dan de volgende hoofdstukken, 4 tot en met 6, is de praktijk. En Paulus doet het vaker in zijn brieven, bijvoorbeeld de Romeinenbrief. Hoofdstuk 1 tot en met 11 is argument. Hoofdstuk 12 tot 16 is het praktijk. Galaten 1 tot en met 4, argument. Hoofdstuk 5 en 6, praktijk. Onze tekst legt het fundament voor de uitwerking van de brief aan de Efeziërs. Ik lees die eerste paar versen hier. Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraagt u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Paulus schrijft vanuit de gevangenis, waarschijnlijk uit Rome, waar hij zit vast aan een ketting naast een Romeins soldaat. En hij vraagt dringend, hij dringt erop, hij doet een beroep op hen en ook een beroep op ons. De weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. En dit letterlijk staat, de weg te wandelen, zich gedragen, leef volgens de roeping die je hebt gekregen. Als christenen hebben wij een veranderd status. Wij hebben een nieuwe identiteit. Paulus zegt vaak in zijn brieven, dit is onze nieuwe identiteit. Hij zegt, nou, leef dat uit. Nou, jaren geleden, ik als Amerikaan, ik kwam in Nederland. Met bloed, zweet en tranen heb ik Nederlands geleerd. Maar na een poosje heb ik aangevraagd als ik mocht Nederlander worden. En ja, ik heb een brief gekregen. En in dat brief staat, door koninklijk besluit is de Nederlandse nationaliteit aan u verleend. Nou, ik denk niemand anders hier kan dat zeggen. Of wel? Nou, jullie zijn allemaal geboren Nederlanders. Maar door koninklijk besluit, dat was door koningin Beatrix toen. Dus ik zag het voor me. Koningin Beatrix bij haar werktafel en even roepen, Alex, wat vind je van die Jim Larson? Mag geen Nederlander worden. Ja hoor, is goed. En zo, ik heb nu een nieuwe identiteit. Ik heb een nieuwe paspoort. En dat betekent dat ik heb een nieuwe status. Ik heb nieuwe leefregels. Ik mag stemmen bij de verkiezingen. Ik mag belasting betalen. Wat minder leuk. Maar ik heb een nieuwe status. En zo is het ook met ons als christenen. Wij hebben een nieuwe status gekregen. En Paulus zegt, ga dat uitleven. Ga leven als een Nederlander in Nederland. Ga leven als een hemelse burger met je nieuwe paspoort. Ga dat uitleven. Leef uit je nieuwe identiteit. Maar hoe moet je dat als gelovige eigenlijk doen? Vier elementen zijn hier genoemd. Hoe je kunt wandelen in je roeping als christen. Wees altijd nederig, zachtmoedig, geduldig en verdraag elkaar uit liefde. In de oudheid, in de tijd van Rome, waren deze eigenschappen een teken van zwakte. Deze boodschap van Jezus die Paulus predikte was baanbrekend voor die tijd. Bij hun was belangrijk roem, macht, geld. Dingen zijn niet zoveel veranderd in de laatste 2000 jaar. Hè? Heeft u wel eens over nederigheid, zachtmoedigheid, geduld gedacht? Misschien voor je partner of de buurman. Maar heb je zelf nederigheid nodig? Wij als mensen zien dingen anders dan God ze ziet. Gods waardesysteem, de ware werkelijkheid, is anders dan de wereld. In 1 Korintiërs hoofdstuk 1, Paulus schrijft, Gods wijsheid is dwaasheid voor de mens. De wereld heeft waardering voor succes, geld, status, bezittingen en macht over anderen. God heeft een andere waardesysteem, relaties, liefde, dat wij elkaar dienen. Rechtvaardigheid, dat wij de hulpeloos helpen. En God waardeert nederigheid. Wat is nederigheid? Dat we niet anders voordoen, maar we zijn bekend voor wie we werkelijk zijn. We hebben allemaal gaven en talenten gekregen. We zijn uniek en waardevol. Wij als mensen begrijpen vaak niet wat is echt waardevol vanuit een hemels perspectief. Helaas plaatsen we onszelf en onze belangen boven de belangen van anderen. En dat is trots. Wij willen vaak koning van ons eigen leven zijn. Wij willen volledig zeggenschap in ons leven over alles wat heeft met ons te maken. Dat is wel moeilijk. Wij hebben het niet in de handen wanneer we geboren worden en vaak niet in de handen wanneer we gaan overlijden. Wat is onze werkelijke plek als mensen in het heelal? Wij zijn geschapen als mensen, schepsels, gemaakt in de beeld van God om kinderen in Gods huisgezin te worden, om bij God zijn familie te zijn. Wij zijn niet de schepper, wij zijn niet God, wij hebben grenzen, wij zijn allemaal beperkt. Wij zijn gemaakt om afhankelijk te zijn. Afhankelijk van God en van andere mensen. Wij zijn niet gecreëerd om onafhankelijk te zijn. We hebben God nodig en we hebben elkaar nodig. God heeft ons bedoeld om deel uit te maken van een familie, een gezin en ik geloof ook een gemeente. In onze levens hebben wij te maken met veel verschillende mensen. Families, collega's, mensen in de kerk, christelijk broers en zussen. Soms zijn het leuke mensen, maar soms zijn het moeilijke mensen. Mensen waar wij helemaal niet eens zijn. De bekende Russische schrijver Alexander Solzhenitsyn zei, de lijn tussen goed en kwaad gaat door het hart van de mens. Dus de scheiding tussen goed en kwaad is niet tussen landen of politieke partijen. Het gaat door de hart van de mens. Het gaat door jouw hart, het gaat door mijn hart. We hebben allemaal keuze. Gaan we vergeven of gaan we ruzie opzoeken? De keuze ligt aan jou en mij. Het lijkt dat we soms meer ruzie hebben tussen mensen in de kerk dan met de niet-christenen om ons heen. Heb je dat ooit ervaard? Nou, hier niet zeker. Ik heb dat soms ervaren in de kerk. Natuurlijk moeten wij als gemeente op onze hoede zijn voor verleidingen. Maar veel kerkelijk verdeeldheid die ik in mijn jaren op aarde heb meegemaakt, of waarvan ik heb gehoord, is op een of andere manier ontstaan door iemands ego. We hebben allemaal een ego en we geloven dat we gelijk hebben. Maar dat is trots. Trots leidt ons tot onafhankelijkheid. Wij zien vaak de tekortkomingen van anderen, maar wij zijn blind voor onze eigen tekorten. Ik zie heel makkelijk de tekorten van mijn vrouw en van mijn kinderen. Maar gelukkig heb ik zelf geen blinde vlekken. Ik zie ze in ieder geval niet. Dat is een nadenkertje voor jullie. Jezus spreekt in de bergrede, wat is bekend als de gulden regel. Behandel anderen zoals je door hen behandeld wilt worden. Of anders gezegd, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook de ander niet. Dit is een heel mooie samenvatting van wat het betekent om de minste te willen zijn. En het past ook heel goed bij de 10 geboden. Eens een jonge man had een oude Bijbel op marktplaats gezet. Hij was 5 minuten al heel blij. Hij zei, wauw, al 10 geboden. Jezus Christus is het ultieme voorbeeld van nederigheid. Lees een keertje Johannes 13. Lees een keertje Filippenzen 2. Jezus waste de voeten van zijn discipelen in Johannes 13. Maar wij gaan terug naar onze tekst. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest zoals u één hoop hebt op de grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is. Span u in is letterlijk wees ijverig, wees enthousiast, doe je best. Om door de bindende vrede de eenheid te bewaren. Het is de geest die eenheid geeft. Zo doe alles om dat eenheid te bewaren. De volgende zinnen lijken waarschijnlijk op een lied of geloofsbelijdenis die Paulus citeert. Er worden 7 attributen genoemd en dit is echt een rijke tekst over de 3-eenheid. 1 lichaam. Dat is het lichaam van Jezus Christus, zijn gemeente. In deze brief, de gemeente bestaat uit verschillende gelovigen die zijn samengevoegd door de geest. 1 geest, dat is makkelijk, dat is de Heilige Geest. 1 hoop. In de Bijbel is hoop iets waarop je kunt vertrouwen. Gebaseerd op onze roeping als erfgename en het eeuwige leven van de toekomst. Hoop is niet iets van, ja, ik hoop het, maar het is iets waarop je kunt vertrouwen. Het is zeker. 1 Heer, dat is Jezus Christus. 1 geloof. Onze verlossing en nieuwe identiteit gebeuren door één geloof. Geloof in Christus. Eén doop. Wij zijn als christenen allemaal in Christus gedoopt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat gebeurt in verschillende tradities, in verschillende manieren. Maar in een notendoop is het een externe handeling om een innerlijke waarheid aan te tonen naar anderen toe. Het is eigenlijk iets dat je laat zien aan andere mensen wat is binnen jou gebeurd. Het is iets wat je andere mensen laat zien wat is veranderd in jouw leven door de doop. Het laat in de praktijk zien reiniging, nieuw leven, nieuwe identiteit en dat je nu bij Jezus hoort. Een jongeman had zijn onderwijzeres verteld dat hij volgende zondag zou worden gedoopt. Zij vond het geweldig van hem. En dan zei hij dat hij met de doop zijn zwembril wilde dragen. Zij was erg benieuwd waarom haar student zijn zwembril wilde dragen tijdens de doopdienst. Toen ze vroeg, antwoordde hij, ik wil het graag zien hoe het precies gebeurt als mijn zonden worden weggewassen. Toen ik gedoopt werd, heb ik het niet gezien. Ik kon nauwelijks zien, ik was heel nat natuurlijk. Eén God en Vader, dat is Vader God, die boven allen, door allen en in alles is. God is alomtegenwoordig. Wereldwijd is de gemeente één lichaam, één gezin. En God is aanwezig waar dan ook in de wereld. Ook vanochtend zijn er diensten, zijn er samenkomsten in allerlei landen, noem het maar op. Deze verzen staan vol met hoe God een drie-eenheid is en wil dat wij samen in eenheid leven. Engels theoloog John Stott zegt dat deze verzen en die in Johannes 17 zijn het belangrijkste in het Nieuwe Testament als het gaat over eenheid. Hij zegt dat wij kunnen drie dingen samenvatten over deze verzen. Ten eerste, de ene Vader schept één gezin. Ten tweede, de ene Heer Jezus schept één geloof, één hoop en één doop. Ten derde, de ene Geest schept één lichaam. Ik heb eerlijk gezegd nooit eerder een preek gehoord van deze verzen. En ik ben een stukje ouder dan de meeste van jullie. Maar dit zijn hele mooie verzen over eenheid, vind ik. Na deze verzen komen verzen 7 tot en met 11 over verschillende gaven die de gemeente verrijken. Dan verzen 13 tot en met 16 over hoe dit leidt tot groei en volwassenheid. En dan Paulus gaat verder in hoofdstuk 4 over het nieuwe leven. Hoofdstuk 5 en 6 over de praktische uitwerking van wandelen in je nieuwe identiteit. Voor je persoonlijk leven, je huishouden en ook voor de geestelijke strijd. Dat is bekende Efeze hoofdstuk 6. Zo, zijn jullie klaar? Jullie krijgen huiswerk. Ik wil graag dat jullie leest de brief aan de Efezers deze week. Ik weet dat je drukt hebt, maar het duurt maar 20 minuten om het hele boek te lezen. Dat moet kunnen, hè? Dus dat is huiswerk. Scholen beginnen morgen, huiswerk hoort erbij. Dus graag de brief aan de Efezen lezen deze week. Hoe kunnen wij deze verzen in praktijk brengen? Probeer in harmonie met iedereen te leven. Zelfs met de moeilijke mensen die ons irriteren. Paulus schrijft in Romeinen 12, vers 18. Stel voor, zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Nou, dit is niet zwakheid, het is niet jezelf wegcijferen. Relaties zijn altijd van twee kanten. Wij kunnen alleen onze best doen en dan wensen Gods allerbeste voor die andere persoon. Zij moeten ook zelf keuzes maken. Een relatie moet van twee kanten komen. John Piper, bekende Amerikaanse voorganger, zegt: moeilijk mensen kom je overal tegen en het is altijd zo geweest. Ik denk het is ook goed om te herinneren dat we hebben allemaal een eigen gebruiksaanwijzing en onze eigen aardigheden. We zijn allemaal anders. En soms begrijpen wij die ander niet. Nou, ik wil graag eindigen met een aantal suggesties voor ons om eenheid, in eenheid te wandelen. Nou, er zijn zeker meer dat je kunt bedenken. Dus dat kan ook bij je huiswerk zijn als je iets vindt. Dan schrijf het maar op. Maar hier zijn een aantal die ik moest overdenken. Luister naar de anderen. Probeer hun standpunt te begrijpen. Deze dagen, ik vind niet heel veel mensen doen dat tegenwoordig. Luister en probeer die ander te begrijpen. Misschien ben je het niet eens, maar probeer het te begrijpen. En probeer te zien vanuit hun benadering, vanuit hun standpunt. Hoe zij het zien. Beheers je tong. Amerikaanse voorganger Rick Warren zegt, ik citeer: laat geen roddels voortwoekeren in de kerk. De Bijbel zegt dat de roddelen zonde is. Als je ernaar luistert, word je er een partner van. Wat is roddel? Van de roddel is sprake als je een probleem of kritiek deelt met iemand die nog deel uitmaakt van het probleem, nog deel uitmaakt van de oplossing. Dus hij zegt, ga in gesprek met iemand die heeft een probleem. Ga in gesprek met iemand over met iemand die kan helpen met het probleem van de anderen, maar niet de wijde wereld in. Oké? Heb waardering voor anderen. Het lichaam van Christus heeft allerlei gaven, talenten en persoonlijkheden nodig. Het is een verrijking. We hebben allemaal talenten en gaven die God wil gebruiken in zijn gemeente en om deze wereld te bereiken. Bijvoorbeeld gebed, evangelisatie, kinderwerk, vluchtelingen bezoeken, zorg verlenen, gehandicapten helpen, zout en licht zijn op de werkvloer. Bejaarden bezoeken, kinderen opvoeden, administratie doen, koffie zetten. Ik ben blij dat ik zag iemand vanochtend. Waar is Angelique? Die heeft die gaven en talenten om koffie te zetten. Ja, dat is toch mooi. Luisteren, stoelen klaarzetten, leiding geven, buren helpen, afwassen enzovoort. Zijn miljoenen talenten gaven die zijn inzetbaar. We zijn allemaal anders. We zijn allemaal uniek. Ben je oneens met iemand, probeer ze te zien als God ze ziet. Misschien moet je iemand wel eens confronteren. Maar doe dat niet uit emotie, maar doe het in liefde. En het gaat om Gods allerbeste voor hun. Niet wat jij vindt is het allerbeste voor hun, maar voor Gods allerbeste voor hen. Misschien is dat anders dan wat jij vindt. Op aarde hebben wij helaas te maken met oneenigheden. Wij leven nog steeds in een gebroken wereld en christenen maken ook soms brokken. Laat het los, geef het aan God en doe wat God van jou vraagt. Maar samen zijn met elkaar zo belangrijk. Wij hebben anderen nodig. Zo zijn we gemaakt en dat brengt God zegen in eenheid te leven. Ik heb eens gelezen in de tijdschrift Quest over een studie dat beweerde dat gelovige mensen zijn gelukkiger dan ongelovige mensen. Is dat waar onder jullie? Zijn jullie meer gelukkig? Het heeft niet zozeer met kerkbezoek of de preek te maken, helaas. Het gaat er vooral om dat je deze ervaring met elkaar kunt delen. Dat is het resultaat van hun studie. Het gaat vooral om samen zijn. Bijvoorbeeld bij koffie drinken. Dus ik heb nu begrepen dat jullie worden straks meer gelukkig met koffie te drinken dan met deze preek. Dus koffie drinken en met elkaar luisteren en naar elkaar luisteren, dat maakt je gelukkig. Onderschat het niet. En dat is mijn opdracht, praktische opdracht aan jullie vanochtend, om straks gezellig met elkaar in gesprek te gaan en samen drinken. En dat is het, volgens de studie, is het belangrijkste. Dan weten jullie dat. Laten we bidden. Hemelse Vader, u bent goed. En u maakt ons gelukkig. Maar leven is soms moeilijk. Hemelse Vader, ik bid dat u zal ons helpen om te wandelen in onze roeping. Dat we nederig zijn, zachtmoedig, geduldig zullen zijn. Dat wij zullen elkaar verdragen uit liefde. Dat we ijverig voor eenheid zullen zijn. Geef ons liefde en begrip voor moeilijke mensen. Vader, help mij, help ieder van ons in de komende weken. Vader, ik wil u danken voor de christengemeente Hebron hier in Heerde. Vader, ik dank u voor de gemeenteleiding. Ik bid ook voor onderscheidingsvermogen voor hun. Vader, we bidden ook voor diegenen die ziek zijn, die het moeilijk hebben. Ik bid dat u zal bij hen zijn en help ons uw handen en voeten te zijn als gemeenteleden naar elkaar toe. Vader, we denken ook aan een wereld in brand op dit moment. We denken aan wat gebeurt in Israël en Gaza, in Sudan, Oekraïne. We denken aan vluchtelingen wereldwijd op dit moment. Heere God, er is zo'n puinhoop op dit moment. En we hebben vrede nodig. We hebben een vredevorst nodig. En er is maar één vredevorst en dat is Jezus Christus. En wij bidden deze dingen in zijn naam vanochtend. Amen.